Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst. U hier in de kerk en ook u die thuis met ons verbonden bent. Een bijzonder welkom aan de gasten die in ons midden zijn vanmorgen. In deze dienst zal vanmorgen dominee Zeeduik uit Veenendaal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's valen tot u met stil ontzag. En ook vers 6. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij die trouw blijft van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, barmhartigheid en vertroosting door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik lees u als aanvangstekst uit Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit komt terug ook in de preek, vandaar dat ik dit lees als aanvangsvers. Gemeente, we gaan nu zingen uit Psalm 92. Het gaat over vrucht dragen in ons leven. En Psalm 92, dat is eerst zo mooi, hè? Op deze zondagmorgen laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En dan zingen we uit het zevende couplet. Rechtvaardig volk zal bloeien en achtste, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Het gaat ook over, als je oud geworden bent, dat je dan in de dienst van de Heer als christen vrucht mag dragen. Prachtig is dat voor de oudere broeders en zusters, om dat te mogen weten en daaruit te leven. Psalm 92, de versen 1, 7 en 8. In hem hun vaste rots is het onrecht nooit gevonden. De Heere is rechtvaardig. In hem is geen onrecht. Wat geweldig in een wereld vol onrecht dat God rechtvaardig is. En de Heere vroeg en vraagt van zijn volk. Denk eerst aan Israël om in zijn wegen te gaan. Hij gaf zijn inzettingen. Maar ja, toen Israël de Heere verliet, toen kwam er chaos en wanorde in het land. En zo is het ook met een volk zoals wij in Nederland, waar Gods wetten toch langzamerhand de laatste 70 jaar opzij zijn geschoven, dan zie je dat er steeds meer verwarring komt en al wat meer is. Hoe goed en heilzaam zijn de geboden voor het volk. En de gemeente van Christus mag daaruit leven. Ja, sterker nog, het zijn niet zomaar wetten en regeltjes. Het zijn de levende woorden van God, de 10 geboden, al de woorden van God, waardoor de gelovige zich verblijdt in de Heere. Psalm 119 is ene al blijdschap in de Heere. We luisteren naar die geboden van de Heere en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gaf. En dan zingen we een psalm van verootmoediging, want in mij, ook al wil ik de Heere dienen als christen, zoveel zonde. Als u ze zou gadeslaan in het recht wil treden, psalm 130, wie zou kunnen bestaan? Maar dan mag de gemeente leven uit het volbrachte werk van Christus en de verwachting van hem zijn. Dat zingen we met de woorden van psalm 130, vers 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer u, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En al deze geboden komen samen in het gebod van de liefde, waarin de Heer Jezus sprak, u zult liefhebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, na dit gezongen gebed mogen we ook samen de Heer nu aanroepen en danken en de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, heilige Heere in de hemel, die wij mogen naderen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en zelfs zoals u Heere Jezus ons leerde mogen aanroepen als onze Vader. Als uw gemeente komen we op deze zondagmorgen bij elkaar in de kerk, of zijn we met de gemeente mee verbonden, luisterend via de internetverbinding, en zeggen we u dank, Heere, dat wij bij elkaar mogen komen. Voor uw trouw, Heere, dat is er veel om voor te danken. Er zullen ook vast broeders en zusters mee luisteren, mee kijken in de kerk zijn, die ook veel zorg kennen, maar er is ook zo geweldig veel om te danken. Midden van een wereld vol noden en onrust, schenkt u ons te wonen in een land als het onze, met veel dingen die mensen bezighouden, vol problemen, maar dat wij nog zo mogen leven in vrijheid, Heere, zoals we die nu kennen, en in vrede, dat we deze zomer mogen ontvangen met weliswaar droogte, maar waarin u ook de verkwikking geeft van, zeker als het zoals vanmorgen zo heerlijk zacht is, Heere, te genieten van de zomer, van alles wat groeit en bloeit, en velen ook van vakantie, thuisblijvend of weggaand mogen genieten. We zeggen u daarvoor dank. We zeggen u dank, Heere, dat we hier in ochtend en omgeving en zo verplaatsen, dat er kerken zijn waar we mogen samenkomen om uw woord te horen. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Niet overal in ons land kunnen mensen in hun dorp naar de kerk gaan. Er zijn soms ook streken waar men een stuk moet rijden, waar je als dorpsgenoot of wonend in een stad vaak maar heel weinig christenen om je heen hebt. En kinderen op school, op de basisschool, soms de enige zijn in de klas die naar de kerk gaan, dat ze dat met vriendjes en vriendinnetjes niet samen naar kerk en kinderwerk kunnen gaan. Heere, wat een zegeningen. Het is niet vanzelfsprekend. Wij loven en prijzen uw naam en we bidden u. Laat zo de morgen en de uitgang juichen, niet alleen in de schoonheid van uw schepping, maar ook in de lofprijzing en de dankbaarheid van ons hart, in de toewijding aan u, Heere. We hebben ook een psalm van verootmoediging gezongen. Heere, juist als we ons verootmoedigen voor al wat niet was naar uw wil, waarin wij zondigden, waarin we niet aan gebed toekwamen, ons geloofsleven verslapte. Heere, als we dat zo brengen bij u en verwachting hebben van u, o Heere, dan zijn we toch op de juiste geestelijke plaats, dan heffen we ons hart tot u omhoog en dan belooft u ook juist wie tot u komt, dat u wilt geven mild en overvloedig. U wilt uw genade uitdelen in de Heere Jezus. O Heer, en zo is er zoveel waarover ons we verwonderen en we bidden, wilt u ook waarmaken, Heere, dat u, waar uw woord wordt verkondigd, dat u in het midden wilt zijn. Heere, wilt u ook met uw Heilige Geest van morgen werken? Heere, in spreken en luisteren en de boodschap van het Heilige Evangelie zegenen aan ons hart, dat we ermee werkzaam mogen zijn, ermee op de knieën gaan voor u, tot lof en eer van uw naam, tot groei van ons geloof. Wij bieden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, één Bijbelgedeelte waar een bijzonder gevuld, vol boodschap Bijbelgedeelte, Johannes 15, daarvan de verzen 1 tot met 17. Daar lezen we uit. Johannes 15 vanaf vers 1 tot met 17. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dit is het gedeelte van de tekst. En toch heb ik ervoor gekozen om ook het volgende gedeelte te lezen, want dat heeft ook alles met het blijven in Christus te maken. Ook het slotgedeelte gaat ook over vrucht dragen en over de verhoring van het gebed. We lezen verder, vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Tot zover het heilig woord van de Heere. Gemeente, wij gaan nu eerst zingen en wel uit Psalm 80, de verzen 6, 8 en 11. En nu wordt Israël wel vergeleken met een wijnstok. Komt dat ook in deze psalm terug, vers 6. Gij vond in ons een welbehagen, gij bracht God in vroegeren uw wijnstok uit Egypteland. Dus jongens en meisjes, als die regel straks gezongen wordt, hè, dan denk je eerst, ja, wijnstok uit Egypteland, waar gaat het over? Maar dan moet je denken aan de bekende geschiedenis, hè, dat de Israëlieten bevrijd werden uit Egypte, door de Rode Zee, door de woestijn en in het beloofde land Kanaan kwamen. Komt ook in de preek terug. We zingen dus Psalm 80, de verse 1. Nee, herstel, de verse 6, 8 en 11. Gemeente, tekstgedeelte Johannes 15 vers 1 tot met 8 en als kerntekst heb ik vers 5 opgeschreven, dat het ook een makkelijke zin is. Kunt u zo vandaag even uit uw hoofd leren. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Boven de preek schrijf als thema: Christus is de ware wijnstok. En dan onder titel: blijven in hem om vrucht voor te brengen. Maar onthoud de zin: Christus is de ware wijnstok. Dan hebben we weer geestelijke voeding, opdracht voor de komende dagen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een bekende vraag is: waar leef ik voor? Anders gezegd, wat is de zin van mijn leven? En u weet wel, dat is een vraag van alle tijden. Steeds weer actueel. En voor jongeren en ouderen komt die vraag heel sterk op je af als je in een tijd van crisis bent. En in het bijzonder onze tijd, hè, met zijn grote en wereldomvattende crisis. Toen de corona hevig oplaaide, zo 1 en 2 jaar geleden. En nou ja, u weet al die beperkingen en het isolement er was, ook van jongeren, maar ook van ouderen die helemaal alleen waren. Ja, dan was ook die vraag, hè, de zingeving van je leven. En die vraag komt dus heel ook persoonlijk op je af als je in een crisis zit. En de vastheid, hè, en levensinvulling, die worden als het ware uit je handen geslagen. Dat kan zijn door ziekte, gemis van geliefden, sociale of psychische nood. Voor veel mensen, als het gaat om de zingeving, ja, die komen niet verder van zoveel mogelijk genieten. Haal wat eruit is. Dat is eigenlijk de cultuur, hè, dat hoor je in de reclames, dat is de cultuur van deze dag. Dat is ook al heel oud, hè. Denk maar aan de Latijnse spreuk, van de tijd 2000 jaar terug, de Romeinen. Carpe diem, pluk de dag. En verder, haal eruit wat erin is. Je leest in de Bijbel al, hè, de dagen van Noach en een andere periode: laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar het woord van God leert ons een hoger doel. En tussen haakjes, het is vakantietijd. Van de goede dingen mag je natuurlijk genieten. Dat zegt ook dus de prediker. Hè? Vooral als je jong bent. Want de kwade dagen als je ouder bent met de zorgen, die komen vanzelf wel. Je mag van het leven genieten. Er staat heel duidelijk bij: vergeet je schepper niet. Hè? Want dan geef je het echte geluk. En maar wat is nou de zingeving van ons leven? Dat hogere doel ligt in het verheerlijken van Gods naam. En daarmee zeggen we nog wel iets groots. En gemeente, vanmorgen komt het doel wat God met uw en met jouw leven en mijn leven voor ogen heeft, heel duidelijk naar voren in een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft, wat we zojuist gelezen hebben in Johannes 15. Jezus roept zijn discipelen op om vrucht te dragen. Vrucht van geloof en bekering. Dus we kunnen aan de hand van die woorden zeggen dat dit nou de bedoeling van ons leven is en moet zijn: vrucht dragen voor God. En dan merkt u al gelijk, dan staat mijn eigen ik niet centraal. Ja, dat eigen ik. Hè. We zijn een persoonlijkheid en persoonlijkheidsgroei, dat is heel belangrijk, maar dat is iets anders dan dat eigen ik, dat egoïsme. In de laatste dagen schrijft apostel Paulus: de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, de onderlinge liefde zal verkillen, dan wordt dat egoïsme extreem groot. En dat is gekomen door de zondeval, dat de mens als een schepper, als God wilde zijn, zichzelf centraal stelde. Nou, dat leert Gods woord ons, hè, om, om de Heere God centraal te stellen, om een vrucht te dragen. Dat is Gods bedoeling. En dat is ook een heilzame en troostvolle belofte voor iedereen in de kerk. In al je omstandigheden. Ik noemde al als dingen als het ware uit je handen geslagen worden. Dan kun je, mag je vrucht dragen. En dat is zo hoopvol, zelfs in hun grijze dagen zongen we vrucht dragen. Lang geleden was er een oude vrouw die al jaren op bed lag. Waarom kijkt u altijd zo blij? Waarom bent u zo gelukkig? En toen zei ze dat ze zich verheugde in haar Here en Heiland en dat ze dat mocht uitstralen wie bij haar bed kwam. Vrucht dragen onder alle omstandigheden. Gemeente, wanneer heeft hier Jezus nou deze woorden gesproken? Nou, dat kun je zien in de Bijbel. Dan ga je even naar het vorige Bijbelvers, hoofdstuk 14. Hè, de hoofdstukindeling is van later. Dan lezen we dat vers ervoor, er staat er. Dan zegt Jezus tot zijn discipelen, sta op, laten wij hier vandaan gaan. Hier vandaan, dat is de paaszaal, de opperzaal, waar de Heer Jezus met zijn discipelen het Pascha heeft gevierd op een heel bijzondere wijze, zoals de Joden dat steeds deden elk jaar. Ja, op het paasfeest, ze herdachten de uittocht uit Egypte. De kinderen vroegen, vader, papa, wat is nou de betekenis, waarom is deze dag nou anders? En dan ging vader vertellen, hè, dat ze slaven waren en dat de Heere God hen bevrijdde en dat er een paaslam geslacht werd en dat van het bloed met een kwast zo op de posten van de deur gestreken werd en dat ze zo veilig waren, hè, dat de engel van verderf wel de Egyptenaren trof, maar dat de Israëlieten beschermd waren. Nou, en dat legde die vader uit en er werden een paar keer werd de beker geheven en dat was een hele rijke Pascha-viering. Maar dan lees je in Lucas 22, en ik kom er straks even op terug, hè, dat de Heer Jezus brood breekt en zegt, dit is mijn lichaam, doet dat op mijn gedachtenis, en ook de beker, een extra beker heeft, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Nou, dat heeft zich allemaal zo in die paaszaal, heeft zich dat afgespeeld. En dat betekent dus met die paasviering dat er, ja, die middag een lammetje geslacht is, het paaslam. Maar nu over enkele uren zal het paaslam met een hoofdletter, de Heer Jezus, worden geslacht. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En de discipelen mogen van die beker drinken. En zo, ja, bij het drinken van de beker verder denken dan de uittocht uit Egypte, maar denken aan de volkomen bevrijding in Jezus Christus. En zo geeft Jezus voor iedereen, ook vandaag, die in hem gelooft. Nou, dat is dus die bijzondere viering van Pasen. En na die instelling van het avondmaal komen nog die prachtige woorden. We lezen dat, hè, in het bijzonder zo uitvoerig in het Johannesevangelie, het hoofdstuk 14, dat hier Jezus de Heilige Geest en de Trooster belooft. En dan zegt hier Jezus, sta op, laten wij hier vandaan gaan. Dus volgens Johannes zijn die verdere woorden waar wij nu vanmorgen nadenken, maar ook het werk van de Heilige Geest in Johannes 16, dus later gesproken, onderweg naar die hof, die tuin in Gethsemane, heeft Jezus niet gezwegen, maar opnieuw met zijn discipelen gesproken. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Ja, dat is een gelijkenis, zou je zeggen. Dat dacht ik eigenlijk ook altijd. Maar ik las afgelopen week dat er toch wel verschil is, bijvoorbeeld met de gelijkenis van de verloren zoon. Het is niet een gewone gelijkenis. Kijk, als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan zegt hij dat erbij. Hè? Bijvoorbeeld Lucas 18, de Heer Jezus sprak tot hen een gelijkenis met het oog daarop dat je altijd moet bidden. En dan komt die gelijkenis van de onrechtvaardige weduwe, van de onrechtvaardige rechter, die steeds die bezoek krijgt van die weduwe die vraagt om hem recht te doen. Een gelijkenis met het oog daarop. Zegt Jezus erbij. Het is een gelijkenis, jongens en meisjes, een voorbeeldverhaal. Nou, vinden jullie een voorbeeld mooi? Ik wel. Ik weet soms nog een preek van 20 jaar geleden, toen ik een periode ziek was en naar dominee luisterde, die had een voorbeeld voor de kinderen. Nou, ik kan heel de preek er nog aan het voorbeeld ophangen. Dus het is niet alleen voor jullie, als de dominee dat doet, maar eigenlijk voor ons allemaal. Zo is de gelijkenis een voorbeeldverhaal. En Johannes 15 is niet een gewoon voorbeeldverhaal, maar let op wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt met grote stelligheid, ik ben de ware wijnstok. Dus het lijkt op een gelijkenis, misschien kan je het een beetje noemen, maar het is toch anders van karakter. Ik ben. Het is een beeldwoord, zou je kunnen zeggen. Een beeld uit de wijnbouw. Een beeld in het bijzonder over wie Jezus nu zelf is. En dat geeft grote kracht aan dit woord. En het is de evangelist Johannes die 7 keer in zijn evangelie zo'n ik ben woord noemt. Ik ga ze niet alle 7 noemen. Misschien thuis in het gezin. Hè? Ga ze maar eens proberen zo even te zoeken en te onthouden. Maar ik zal even helpen. Ik noem er 2. Ik ben het licht van de wereld. En natuurlijk, dat kennen jullie ook wel, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Er zijn verschillende liederen van. En ik denk dat jullie vast wel dat lied kennen. Jezus is de goede herder. Dat is de refrein, daar begint het mee. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. Nou, vanmorgen gaat het ook over zo'n ik ben woord. Ik ben de ware wijnstok. En ja, zoals de liederen zijn over Psalm 23. Ik heb nu zo gauw een kinderlied gevonden over die wijnstok. Maar er is wel een hele bekende. Wat ouder. Maar het valt me op dat die woorden nog heel herkenbaar zijn. We gaan dat ook straks na de preek zingen. Hè? Over groeien en bloeien. Het bloeien in Christus. Hij in mij en ik in hem. Gemeente, we hebben zojuist even genoemd hè, dat de discipelen dus tijdens die paasviering brood en wijn hebben ontvangen. Het wijst heen op het offer van de Heer Jezus aan het kruis, zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed tot verzoening van alle zonden. Dus in Christus ontvangen de discipelen en alle die in de Heer Jezus geloven nieuw leven. En vanuit dit nieuwe leven roept Jezus nu zijn discipelen op om vruchten van geloof en bekering voor te brengen. Dus het Bijbelgedeelte van vanmorgen heeft ook te maken hè, met dat nieuwe leven. Geloof in de Heer Jezus. En u en ik zijn als christenen geroepen om die vruchten voor te brengen. En zo te bloeien tot Gods eer. Als gelovigen niet meer in egoïstische zelfliefde, maar we leven toegewijd om God te dienen, om hem groot te maken. Maar dat kunnen de discipelen en u en ik niet uit onszelf. Wij kunnen alleen maar vrucht voort te brengen door in Christus te blijven. En daarom gebruikt Christus hier dat beeldwoord van de wijnstok. En Jezus zegt niet dat hij als een wijnstok is. Nee, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Geen wijnstok die het laat afweten, die verdort. Geen wijnstok waar geen ranken aan groeien. En om dat nog wat beter te begrijpen, moeten we denken dus aan de periode dat Israël naar Kanaan gevoerd werd door de hand van de Heere. En dan is dat het werk van God geweest. God heeft hen daar gebracht in het land, overvloeiend van melk en honing, zo lezen we. En we hebben ervan gezongen in Psalm 80, hè? De Heere heeft zijn volk zo uit Egypte naar Kanaan geleid. Hij heeft het als een wijnstok zo uit Egypte genomen, uitgegraven en geplant in een plaats door hem bereid, het beloofde land. En ook in Jeremia 2 komen we het tegen. Hè? Dan zegt de Heere, ik had u geplant. Maar het is misgegaan, want dat horen we ook dan in Jeremia. Ik had u evenwel geplant, een edele wijnstok. Een volkomen betrouwbare stek. Het was echt een, wij gebruiken vandaag het woord super vaak. Je zou kunnen zeggen een superstek. Hè? Daar moest wel vrucht uit voortkomen. Zo was Israël naar Kanaan gebracht om de Heere te dienen en te gehoorzamen. Maar wat is er gebeurd? Dat lezen we verder in Jeremia. Hoe bent u tegenover mij dan veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok? En uw ongerechtigheid blijft een vlek voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. Gemeente, de Israëlieten, we kennen al die gedeelten uit het Oude Testament, het Oude Verbond. Ze dwaalden van hun Heere, hun verbondsgod af. De verleiding was zo groot. Die andere volkeren dienden die afgoden, die waren zo aantrekkelijk voor het zondige vlees. Hè. En ze gingen die afgoden dienen. En zo droegen ze als volk van God geen vruchten. Ze werden wilde ranken. We lezen zelfs stinkende vruchten. En zo kon Israël niet tot een zegen zijn voor de volkeren. Want dat had God al gezegd, hè, tegen Abraham. Je zult tot een groot volk worden en tot een zegen zijn. Hè, dus Israël is geroepen om ook tot een zegen voor de volkeren te zijn, maar dat kon zo niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is mislukt. Ja, dat lag niet aan de Heere, maar aan het volk. Maar dat is nou de genade en de barmhartigheid van God. God gaat door. Nu voorziet de Heere door zijn Zoon Jezus Christus in een ware wijnstok. En alle die nu met Christus verbonden blijven, dat zullen goede ranken zijn die vrucht voortbrengen tot verheerlijking van God de Vader. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Ja, want God heeft zijn Zoon gezonden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Israël, zo staat het ook in Jesaja, Israël, geroepen als de knecht van de Heere, heeft gefaald, maar dan lees je in Jesaja 53 van die bijzondere knecht van de Heere, die als een lam ter slachting wordt geleid. Daar komt de Heere Jezus als het ware al zo heerlijk boven. Hè? Het lam van God. Maar ook de ware wijnstok om vruchten voort te brengen. En die vruchten die zullen nu niet uitblijven. Er zullen vruchten komen aan elke rang die in Christus de ware wijnstok blijft. En gemeente, dit is een prachtig beeldwoord. Ja, dat is voor de discipelen begrijpelijk, want ja, wijngaarden, wijnstokken met mooie ranken en druiven, die zag je overal op de heuvels en de bergen van Israël. Ja, het is een prachtig beeldwoord, omdat de wijnstok is niet een gewone plant. Die is ook schitterend. Wat bloeien de planten toch altijd in juni en juli geweldig mooi. Misschien zijn er ook wel tuinliefhebbers die zagen prachtige tuin zou hebben geplant. Hè. Als er goede grond is en voldoende water, hè, dan komen de vruchten. En dan hoef je alleen maar te schoffelen en nog wel wat dingetjes. Maar weet u, in die wijngaard met wijnstokken, daar moet de wijngaardenier nog meer doen. Hij moet aan de slag gaan om die dode ranken af te snijden. Want die dode ranken die geen druiven, geen vrucht voortbrengen, die halen de levenssappen onnodig weg van de goede ranken. En dan als je die ontvruchtbare ranken, die, hebt weggehaald, hè, dan moet die ook nog, de goede ranken, die moeten gesnoeid worden, zodat ze nog meer vrucht dragen. Ze moeten worden geleid, vastgebonden, en er worden gedeelten weggesneden. Ja, ik denk dat dat hier in Ocht en in de Betuwe iets is, hè. Vele, misschien ook in de kerk, of anders hebt u wel vast ook wel eens, misschien jongeren wel vakantiewerk gedaan, hè, in een boomgaard, dus je fruit teelt en als het gaat over inenten van takken en het snoeien, dan zijn er hier vast heel veel kenners die dat veel beter weten als ik dat kan vertellen. Hè, dat, hè. Maar dat is dus het beeld, hè, dat Heer Jezus gebruikt, die intensieve arbeid en vooral dat snoeien. Dus allereerst is nodig dat we als christen in Christus blijven. Zoals een goede rank in de wijnstok is ingeënt, zo is de christen door geloof en bekering één plant geworden met Christus. Dat komen we ook tegen in de Bijbel, hè? Eén plant met hem verbonden. Het leven van Christus vloeit in ons. Hè, zoals het sap, het levenssap van die wijnstok in de ranken vloeit, zo vloeit het leven van Christus in ons. En daarom is het ook zo nodig dat wij als ranken in Christus moeten blijven. En wat is dat nou? Want ja, van die ranken, dat begrijpen we nu wel. Hè? Die rank die is met de wijnstok verbonden, maar wat betekent dat nou voor ons? Nou, dat wil zeggen dat we in contact met Christus blijven. En in een innig contact. En dat is de geloofsgemeenschap. En dan zijn er twee dingen, zoals ook hè, in de band van familie, van vrienden. En het meest intieme band is ook van het huwelijk. Hè? Want Heer Jezus vergelijkt de verhouding van man en vrouw in het huwelijk, hè, met het beeld van de Heer Jezus als de hemelse bruidegom, met zijn bruidskerk, die innige band en die relatie is er door het spreken van de Here en het spreken, het antwoorden van de gelovigen. Zo is er de communicatie en zo gaan de levenssappen van het woord van God en van de Heilige Geest, die komen in ons en wij zijn met de Here in een levend geloof verbonden door ons gebed, door ons overgave. Zo innig is dus die band. Daarom schrijft Paulus, verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. Was eens jaren terug, vertaalde ik die, een Rusland-Duitse, dat was een groep van mensen die in de 18e eeuw naar Rusland gingen, onder andere de Oekraïne. En in de tijd van het communisme hadden de christenen het daar heel erg moeilijk. Maar ook heel die groep van Rusland-Duitsers. En voordat de muur viel, ja, had de Sovjet-Unie wel dollars nodig en geld. En er konden dus heel veel van die Rusland-Duitsers naar Duitsland terugkeren. Hè. Er werden wel bedragen betaald. En zo zijn er veel van die Rusland-Duitsers teruggekeerd. En Arnold Rose had ook de verdrukking meegemaakt. En al die verhalen van de concentratiekampen. En nou, hij vertelde van het groeien en bloeien en vrucht dragen in de Heer Jezus. Maar dan zei hij ook altijd als hij zo sprak, ze hebben goed gedaan dat ze hier zien. En dat vind ik zo treffend woord, hè. Je doet er goed aan. U hebt er goed aan gedaan om vanmorgen naar de kerk te gaan. Niet naar het mannetje op de preekstoel op zich, maar om voor de Heere zo zijn levend woord te horen. Want zo wil de Heere ons steeds weer voeden door zijn woord. Ons bewaren bij zijn woord. Dus je moet nooit verslappen. Ook niet als er eens een keertje iets is. Want er zijn zoveel redenen waardoor ja, de zwakheid van kerkgangers, van christenen, maar toch trouw blijven aan dat woord van God. En dan de stille tijd, de noodzaak van stille tijd. Dus het gebed aan tafel, jongens en meisjes, hè, voor het eten en drinken dat je bidt. Maar ook het persoonlijk gebed. Hè, dat we de Here zoeken, stille tijd, ruimte daar tijd en plaats voor in. Hè. Zo kan je ook die levenssappen van Christus zo in je leven blijven om vrucht te dragen. En als we dat niet doen, gemeente, als we niet in Christus blijven, dan is dat ook een heel ernstig woord. Want dan zegt de Heer Jezus, elke rank die geen vrucht draagt, die neemt die weg. Dat doet de landman. Dus Jezus waarschuwt, blijf toch in mij. Onvruchtbare ranken worden afgesneden, buiten geworpen en in het vuur verbrand. Jezus spreekt hier over de afval van het geloof, het verwerpen van Christus, het volharden in de zonde. En dat zijn mensen die de aangeboden genade van het geloof verwerpen. Het zijn mensen die volharden in de zonde. Ze hebben die aangeboden genade niet aangenomen en ze hebben geen vruchten van geloof en bekering voortgebracht. In onze tijd, ook zo actueel, hoeveel mensen verslappen niet, hebben Gods woord, ja, dat gaat, blijft dicht. Ze verlaten de gemeente en de samenkomsten. Ze hebben hun hart niet echt aan Christus gegeven, want ze hebben, zoals Paulus van Demas zegt, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Meer lief dan God. En gemeente, dit is een waarschuwing voor ieder die onbekeerd voortleeft. Die wel misschien voor de vorm nog in de kerk komt, hoewel je zou zeggen, in deze tijd steeds minder kerkgangers, dan leeft het toch wel, maar het is toch een oproep en een appel jezelf te onderzoeken. Het is niet om een zeker gevoel van godsdienstigheid, maar dat je met hart en ziel in de Heere Jezus gelooft. Een levend geloof dat met Christus verbonden is. Dus als je dat niet kent, dan zegt Gods woord, hè, bekeer je, vraag de Heere om vergeving, buig je voor de Heere Jezus en geef hem je hart. De tijd kan zo kort zijn. En wat is het belangrijk om tot Gods eer vruchten voor te dragen? De tijd kan zo kort zijn, de tekenen van onze tijd, wat er allemaal gebeurt, laten het zien dat de wederkomst van de Heere Jezus komt steeds dichterbij. Laten we bereid zijn. En gemeente, dan tot slot zegt hier Jezus nog iets over de ranken die in de wijnstok blijven. Dat zijn zij die door een levend geloof in Christus blijven, wat de Heilige Geest in hun hart heeft gewerkt, dat geloof. Nou, dat geloof wordt zichtbaar door de vrucht. Daarom las ik u ook als aanvangstekst, hè, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de Geest is liefde, langmoedigheid, goede tierenheid, die negenvoudige vrucht. En deze ranken die vrucht dragen, de gelovigen, ze worden gesnoeid zodat ze meer vrucht dragen. En dat is een pijnlijke ingreep, want als de wijngaardenier gaat snoeien, heeft hij dat snoeimes bij zich. Dus dat is een behoorlijke ingreep. En zo snoeit God als de hemelse wijngaardenier zijn kinderen. Hoe doet de Heere God dat? Nou, dat kan inderdaad door het woord van God. Als je in de kerk zit en dan voel je het. Het lijkt wel of, ja, dat zegt soms iemand wel eens tegen de dominee. Had u dat mij op het oog? Nee, zegt de predikant. Vanuit Gods woord. Maar het kan zo als een pijl op je afkomen. En dat is genade van God. Er moet iets gesnoeid worden. Ja, misschien is er iets in uw leven of in jouw leven wat gesnoeid moet worden, wat je vrucht dragen in de weg staat, wat je relatie met de Heer Jezus in de weg staat. En dat is pijnlijk, want dan moet je eigen ik zich overgeven. Maar geef je maar over aan dat snoeimes van de hemelse Vader om je dichter tot hem te krijgen. Maar het kan ook zijn door omstandigheden dat de Heer snoeit. Omstandigheden van het leven. Apostel Paulus zegt in Romeinen 8 dat de Heere voor zijn kinderen alle dingen laat meewerken ten goede. En dat is een tekst die moet je niet zomaar eventjes gauw tegen een ander zeggen als troostwoord, als er een grote moeite in zijn of haar leven is, hè, als een soort wakkelijk stopwoord. Maar ook door die moeilijke dingen heen wil de Heere God ook ook snoeien. Dus niet een verklaring van onze kant. Wij hebben onze waaroms. In al die beproevingen die de Heere zendt. Psalm 73 en 77 laten dat ook zien, hè, die waaroms. Maar de Heere gebruikt omstandigheden, zonder dat wij kunnen zeggen, ook daarom is dat. Nee, maar de Heere gebruikt allerlei dingen om ons dichter naar ons toe te brengen. We lezen ook van de smeltkroes van loutering, zoals het zilver, hè, door verhitting in die smeltkroes, dat zilvererts wordt verhit, om daar zuiver zilver uit te krijgen. Zo worden wij gesnoeid, gelouterd, om zo vruchten voor de Heere voort te brengen. Nog een beeld, dat is van de pottenbakker en de klei. Hè, de pot zegt toch niet tegen de pottenbakker, je moet het zo en zo doen. De Heere vormt zoals die pottenbakker dat aardewerk en die pot vormt, zo vormt de Heere ons, hè, door de levensgang. Het kan de omstandigheden zijn waarin van een gezin, waarin misschien vroeger het niet altijd makkelijk was, maar de Heere vormt je, wil je vormen door alles heen om je te laten schitteren. Ja, zoals een diamant geslepen wordt om die prachtige schittering te geven, zodat ook in ons leven de schittering van de Heer Jezus naar voren komt. Dat is het kruis van Christus op ons nemen, achter hem aangaan, vruchten dragen. En zo, gemeente, wordt God de Vader, de hemelse landman, de hemelse wijngaardenier, verheerlijkt. Gemeente, is dat uw verlangen? Om God te verheerlijken in uw leven. In een leven van toewijding en dankbaarheid voor wat hij u in Christus, de Heer Jezus, geschonken heeft. Ja, dan bid je mee met de woorden die we gaan zingen. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Amen. Gemeente, dat gaan we nu met elkaar zingen uit de bundel Weerklank. Laat me in u blijven groeien, bloeien, dat is Weerklank 56. Prachtig lied, er komt zo dat beeld van die wijnstok in terug.
kruis.
Een lied dat een gebed is, het is in de 19e eeuw geschreven door dominee Ten Kate, dus lang geleden. En het mooie is dat hij geen moeilijke ouderwetse woorden bijna gebruikte, wat in weerklank staat, dus maar een enkel woordje veranderd. Het is bijna nog precies hetzelfde, prachtig. Zing het, bid het, lees het, houd de woorden vast. Gemeente, wij gaan nu ook bidden. Voorbeden voor de zieke mevrouw N. van Lavieren van Binsbergen uit zorgcentrum Elim is thuisgekomen na een ingreep in het ziekenhuis. De heer B.J. van Eldik uit zorgcentrum Elim is nog steeds ernstig ziek. En de heer L. Rijsdijk van de Nieuwe Dam is ook ernstig ziek. Wij bidden om Gods hulp voor hen en andere zieke broeders en zusters. We mogen ook dankzegging doen voor het echtpaar Matthijssen van de Berg van de Bonengraafseweg, die 50 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst. Zullen we samen danken en bidden. Heer in de hemel, we danken u voor dit Ik Ben woord dat u, Heere Jezus, sprak op dat bijzondere moment na de viering van Pascha en voor uw lijden en sterven aan het kruis. Heere, ik moet als christen sterven, mijn oude ik van de zonde, en in u blijven om te groeien, te bloeien en vrucht te dragen. Dat is onze roeping als christen. Heere, schenk ons uw Heilige Geest om in u te blijven. Het kan door de kracht van uw Heilige Geest. En u roept ons er ook toe op, want het is ook een opdracht. Blijf in mij. Zegen uw woord aan ons hart. Heere, wij bidden voor elkaar. We bidden voor de zieken, voor mevrouw van Lavieren uit Elim is ze weer thuisgekomen na een ingreep in het ziekenhuis. Heere, wilt u het wel met haar maken? Zegen haar lichamelijk. Sterk haar in het geloof. Wees gij haar nabij. Heere, we bidden voor ernstig zieken. Weldik uw genade, Heere, in beproeving en lijden. Geef uitzicht op de Heere Jezus en de verwachting van u. Dat bidden we ook voor broeder Rijsdijk, die ernstig ziek is. O Heere, wat is er een lijden in de gebrokenheid van ons aardse bestaan. Heere, schenk kracht, zo dragen we en bijden aan u op. Zo bidden we voor zieken, niet bij name genoemd, die thuis zijn of elders verpleegd worden, of chronisch zieken, waar zorg is. O Heere, ontferm u, schenk uw genezende hand. En Heere, als uw weg anders is, dat er geen lichamelijke genezing is, bidden we om uw zegenende en helende hand, om verlichting, om kracht, om de Heilige Geest. Heere, zegen zieken en alle die zo om hen heen staan en verdriet ook hebben en lijden daarom. Heere, wij danken u dat echtpaar Matthijssen van de Berg 50 jaar getrouwd zijn, dat u hen voor elkaar bewaard hebt in de band van het huwelijk. We dragen hen ook aan u op, Heere, in al hun omstandigheden die bij hen horen. Heere, geef hen een dankbaar hart, maar ook een verwachtend hart. Wees gij hen goed en nabij. We bidden voor elkaar in de gemeente hier in deze vakantietijd. We danken u voor ontspanning. Wilt u veilig bewaren hen die op vakantie zijn of nog gaan? Alle die thuis blijven, heren, het soms wel zouden willen en weggaan, een paar dagen maar niet kunnen, of sommigen die gewoon thuis de rust en vakantie hebben, heren, zo dragen elkaar aan u op, dat deze periode ook naar lichaam en geest tot zegen mag zijn. Heren, wij bieden u in de omstandigheden waarin wij leven, heren, ook in West-Europa en in ons land, dat er weer regen mag komen. Heren, want de akkers en de boomgaarden en de natuur, o heren, wat is er een watertekort en een droogte. Heren, we bieden u dat er weer regen mag komen, die het land mag doordrenken, die zodat er weer vruchten mogen komen. O heren, ontferm u zo ook over deze wereld en de droge gebieden in Afrika, ook ons land. Heren, zo bidden we om zegen van verkwikkende regen. Leg zo alles in uw handen neer. Gedenk ons land en volk, heren, ook allerlei gebieden waar spanning zijn, heren, rond de veeteelt en de akkerbouw, wat is er veel gaande. Heren, we bidden om gerechtigheid, om wijsheid. We bidden dat boeren die terecht zich verongelijkt voelen, maar toch dat ze ook op de juiste wegen zullen, heren, zullen spreken en handelen, heren, opdat het niet in wetteloosheid ontaardt en daardoor ook sympathie voor juist ook deze agrarische sector, heren, zou komen te vervallen. We leggen de noden voor ons land neer, heren, dat ons volk zich tot u bekeren om van u wijsheid te vragen. We bidden voor de nood door oorlog en geweld in Oekraïne. Heren, ontferm u. We bidden u om bescherming van het land tegen volledige verovering. Ontferm u, heren, over vluchtelingen. We bidden u, wilt u bewaren voor een oorlog, heren, in het Verre Oosten. Wilt u Taiwan beschermen en bewaren. We weten dat op dit moment christenen op de knieën zijn, heren, op dit eiland, dat ze de vrijheid mogen behouden. We bidden voor Chinese broeders en zusters die niet in vrijheid u kunnen dienen. O heren, ontferm u over deze wereld. Zo leggen we al onze gebeden en onze dank voor u neer. Zegen ons deze zondag. Zegen ook de tweede dienst, heren, en de voorganger. Dat alles bidden we u om Jezus wil, die met u de Vader en u de Heilige Geest de lof en eer zij toegebracht. Amen. Gemeente, er is geen rondgang voor collecte, maar we noemen het wel het collecte moment. Dat wil zeggen, er komt een QR-code in beeld, hè, voor u al vertrouwd. Collectezakken bij de uitgang en bekende wijze dus hoe u kunt geven, de collecte ook van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En ons laatste lied is uit Weerklank 455. En daarvan de vers 1 en 4. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven. En vers 4, wij danken u, o liefde groot. 455, 1 en 4. Thank you. Gemeente, laten wij van hier gaan, levend uit die liefde, vruchtdragend voor de Heere, ontvangend zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en schenke u zijn vrede. Amen.